Waarom mogen we overdag geen 130 km per uur meer rijden? En wat zijn nou de voordelen nu we met z'n allen overdag minder hard rijden? En wat is er in de toekomst nog mogelijk? Mijn naam is Martijn Bloksma. Ik heb geen verstand van verkeerskunde, maar ik heb er wel dagelijks mee te maken. In deze podcast stel ik de vragen en helpen de adviseurs van Moment People mij aan een frisse blik op de weg. Dit keer met Robin Maatjes en Robbie Willems, beide verkeerskundige adviseurs bij Moment People. Jullie geven het aan, we werken eigenlijk voor gemeentes. Dit is eigenlijk niet een vraagstuk wat dan bij ons dagelijks op ons bord ligt. Waarom zijn jullie dan toch degene die gekozen zijn om met mij dit gesprek te voeren?
Ja, alhoewel ik dus niet dagelijks te maken heb met 100 versus 120 of 130, heb ik wel dagelijks te maken met 30 versus 50 of 60 versus 80. Dan wel op de gemeentelijke wegen of de provinciale wegen die door onze gemeente lopen. En de discussie die je daar voert is eigenlijk hetzelfde als de discussie die we voor de Rijkswegen, de A2 tot en met zoveel, ook voeren.
A1 ook.
Ja. Niet onbelangrijk. Dus de discussie is hetzelfde. Er is een reden waarom het ingesteld is op de Rijkswegen die wat minder relevant is op de lokalere wegen. Maar dat maakt de discussie er niet minder om.
Ja, helder. Hey, in 2012 ging de maximumsnelheid naar 130 km per uur. En vervolgens werd 16 maart 2020, ik weet het als de dag van gisteren, want dat was de dag dat we met z'n allen ook vanuit huis moesten gaan werken.
Ja.
Dat is de verjaardag van mijn vrouw. Maar dat was ook dus de dag dat de maximumsnelheid van 130 weer terugging naar 100 km per uur. Waarom? Laten we daar eens beginnen.
Het argument die daarbij is aangedragen is de stikstofproblematiek. In Nederland hebben we natuurlijk heel veel uitstoot, onder andere met stikstofoxide. En die zorgen ervoor dat de natuur achteruit gaat en we minder dingen kunnen in het land. Nou, dat heeft gevolgen bijvoorbeeld de landbouw, dat ze minder kunnen uitbreiden of ze misschien zelfs moeten inkrimpen. De bouw is op sommige plekken stilgelegd. En daarvoor moeten we een aantal maatregelen nemen. En dit is een van de maatregelen die de overheid heeft genomen om het de uitstoot te verminderen.
Ja, en het land lag echt eventjes op slot, hè? Ik werkte toen voor de provincie Brabant. En daar was de stikstofproblematiek vrij ernstig met de veehouderij die daar zit. En je merkte echt gewoon dat er heel veel dingen van de een op de andere dag eigenlijk niet meer konden. Je kon gewoon niet meer je wegwerkzaamheden verrichten. Je kon gewoon niet meer je project door laten gaan. Want er moest er ineens opnieuw berekend worden hoe het zat. Hoe het zat met de stikstofuitstoot van de werkzaamheden die je aan het doen was. Dus het land lag op slot en er moest iets gedaan worden. En dat moest niet gedaan worden over 2 weken, maar vandaag. Eigenlijk gisteren. En het is in die context dat we ook naar die problematiek moeten kijken, of naar de wijziging moeten kijken van de snelheid. Dat het echt een oplossing was die heel snel nodig was. En we kunnen het nog hebben over de imperfecties van de oplossing. Maar het is heel goed om wel die noodzaak te in het hoofd te hebben. De noodzaak dat er iets moest gebeuren en niet iets met de veestapel over 20 jaar. Maar iets vandaag.
Ja, want het land zat op slot, zeg je.
Mm-hmm.
En concreet, wat kon er dan niet meer? Want ik heb het als burger heb ik het niet zo gemerkt.
Ja, eigenlijk alle activiteiten waar je een motorvoertuig voor nodig had, die stoten stikstof uit. Dat kan zijn jouw boerenlandschap waar een trekker overheen moet. Maar dat kan ook je woningbouwproject zijn of de nieuwbouw van een weg. Dat kan heel veel dingen zijn. Als er vrachtwagens nodig zijn, dan is er stikstofuitstoot. En al het nieuwe wat er ging gebeuren, dat moest opnieuw berekend worden hoeveel stikstof het uit zou stoten. En eigenlijk was het op dat moment zo dat alle stikstofuitstoot die meer is dan nul, te veel zou zijn. En meer dan nul, daar kom je heel snel aan. Dus in dat opzicht zat het land op slot. En dat betekent niet dat jij niet meer naar je werk kon. Maar dat betekende wel dat alle woningbouwprojecten, om maar iets te noemen, eigenlijk van de een op de andere dag stil kwamen te liggen. En hetzelfde geldt voor andere soort projecten. En de woningbouwcrisis is ook een reële in het land. Dus het was en het is heel nodig, niet alleen voor de natuur, maar ook voor de maatschappij, om iets te doen.
Ja, want het is eigenlijk een oplossing voor een ander probleem. We hebben woningtekort, moeten meer bijbouwen en andere zaken. En die kunnen wel doorgaan als we op een andere plek de uitstoot beperken. Ja. Bijvoorbeeld minder hard rijden overdag op snelwegen.
Ja, en het is wel goed te vermelden, wij zeggen nu de woningbouw, maar uiteindelijk is het de natuur die in de problemen zat.
Ja.
En we konden dus niks meer doen en dat kwam dan ten nadele van de woningbouw. Maar dat doen we omdat het Nederlands landschap achteruit aan het gaan is. Dat is ook weer een andere discussie.
En de gezondheid van mensen.
Ja.
Maar eigenlijk ben je plannen die je in de toekomst wil uitvoeren, die ben je nu aan het compenseren.
Okay. Ja, dus het idee was van, we kunnen dus niks doen, want alles stoot iets uit. Dus we moeten nu iets doen om minder uit te gaan stoten. En als we dus nu die snelheid verlagen, dan gaan we minder uitstoten op de wegen. En daardoor kunnen andere dingen weer tijdelijk doorgaan. En dat is niet de lange termijn visie, de lange termijn oplossing. Maar het is wel korte termijn nodig.
Want maakt het echt zoveel verschil of je 100 of 130 rijdt qua uitstoot?
Ja. Ik weet niet precies wat het verschil is, maar eigenlijk elke kilometer per uur dat je sneller gaat, is de uitstoot veel meer. En hoeveel meer moeite de motor moet doen om harder te rijden, hoe exponentiëler dat wordt. Hoeveel meer uitstoot je hebt, maar ook hoeveel meer lawaai je produceert. Als je bijvoorbeeld kijkt op de snelwegen, als je auto's hoort, het voornaamste wat je hoort zijn de banden met de hoge snelheden. Maar dat is ook iets dat veel meer wordt bij hoge snelheden.
Okay.
En op dezelfde manier werkt het ook met uitstoot.
Alleen dan is het geluid, zeg maar, wat nu minder is, dat is een mooi neveneffect.
Ja.
Maar feit is dat eigenlijk de maximum snelheid verlaagd is om het stikstof uitstoot terug te dringen.
Ja, klopt. Ja, en je ziet sowieso, voordat het is ingevoerd, waren sommige wegen al waar je überhaupt max 100 mocht. Of zelfs nog langzamer. Dat zijn meestal bij snelwegen die door steden lopen. En dat is juist om het geluid daar te verminderen. Dus die waren er al. Maar hetzelfde effect heb je nu ook met uitstoot. Als je gewoon langzamer rijdt, heb je veel minder uitstoot. Waardoor je het beter is voor alle andere zaken die we net noemden.
Ja, helder. Is het overal in Nederland dat de maximum snelheid verlaagd is?
Ja.
Overal tot 7 uur mag je 100 rijden maximaal.
Ja, het is voor alle autosnelwegen is er een max van 100 km per uur tussen 6 ochtends en 7 uur 's avonds.
Als dat stikstofverbruik zoveel minder is als je maximaal 100 rijdt, waarom mag je dan na 7 uur wel 130? Waarom is dat niet gewoon maximum snelheid is 100, 24 uur per dag? Dat is nog beter voor het milieu.
Dat klopt, maar overdag zijn de wegen veel drukker. En als je een drukke weg hebt, is het veel efficiënter als iedereen even hard rijdt. Dan heb je constante stroom, heb je minder afrem en optrek op de bewegingen. 'S Avonds is de weg veel rustiger, dus dan kan je veel makkelijker 130 blijven rijden, zonder dat je ander verkeer tegenkomt, moet afremmen opnieuw optrekken, waardoor het effect veel minder effect heeft.
Oké.
Ja, dus wat Robin zegt eigenlijk is als je, en dan merk je zelf ook als je voorheen op de snelweg reed, toen je nog wel 130 mag. Wat toen ook bleek uit statistieken, was dat eigenlijk gemiddeld er ver onder die 130 gereden werd. Ook als er gereden wordt, even de files negerende. En dan kwam er weer iemand op de linkerbaan die met 125 aan het rijden was. En dan moest je weer afremmen. En dan ging die ene vrachtwagen ging weer inhalen en dan moest je daar weer achter gaan afremmen. En dan afremmen en optrekken, dat zijn de kostbare dingen. Dat merk je ook. Ik heb in mijn auto heb ik zo'n tellertje dat op het dashboard dat het ziet van nu stoot je zoveel liter per 100 kilometer uit.
Ja.
En als je dan in de binnenstad rijdt en je bent net aan het optrekken van het verkeerslicht, dan zie je dat en denk je, oh, dat gaat geld kosten. En als je dan 100 rijdt op de snelweg, dan denk je van, dat valt eigenlijk wel mee. Maar dat is dus ook als je op de snelweg rijdt en je moet ineens afremmen naar 100. En je gaat dan weer 130 en dan weer afremmen en dan weer 130. En dat is wat er eigenlijk gebeurde voor dus die ingang van die 100. Dus dat je heel veel snelheidsverschillen had. Omdat er gewoon, je mocht harder, dus er is meer kans op snelheidsverschil. En daardoor moest je afremmen. En dat afremmen en dat optrekken, dat is heel kostbaar voor je stikstof. En dat gebeurt dus overdag. Maar 's avonds, als er niemand op de weg is, hoef je ook niet af te remmen en hoef je ook niet op te trekken. Want er is niemand op de weg waar je rekening mee hoeft te houden. Dus, ja. Je optrekbewegingen, je optrekmomenten zijn gewoon veel geringer. Dus is je uitstoot ook gewoon minder.
Want dus eigenlijk wat er is gedaan is niet alleen de maximum snelheid is teruggebracht, maar het aantal optrekmomenten is teruggebracht. Maar dat is wel een heel interessante discussie. Want 16 maart is iedereen vanuit huis gaan werken, minder verkeer op de weg. Is er vanuit de regering besloten, we gaan die maximum snelheid terugdringen.
Ja.
Maar als er al minder verkeer op de weg is, ook overdag, en als alle voorspellingen doorgaan, dan zal dat ook wel zo blijven, dat er niet echt meer een spitsmoment is.
Ja.
Kunnen we dan niet met z'n allen weer beter 130 gaan rijden?
Er zijn volgens mij een paar argumenten in. Enerzijds heb je lange termijn, dat als we zometeen allemaal elektrisch rijden, dat weer kan inderdaad. Emissie, stikstof gerelateerd. Anderzijds natuurlijk zitten we met de corona-situatie dat we allemaal thuis zitten. Alleen dat is een situatie die heel onvoorspelbaar is. Het heeft ontzettend veel geld en tijd gekost om al die bordjes waar 130 op stond te vervangen voor bordjes waar 100 op staat. En we weten eigenlijk niet, we wisten nooit, we hebben nooit geweten, we zullen het ook niet weten hoe lang die coronacrisis nog precies duurt. Met een beetje mazzel is het over een paar maanden, we nemen dit op in eind april, is het over een paar maanden voorbij. Met een beetje pech gaat het nog langer duren.
Ja.
Maar dat zeggen we eigenlijk al best wel een tijdje. Ook tijdens de eerste golf was het van, nou, met een beetje mazzel is het in de zomer weer klaar, zeiden we een jaar geleden. Als je nu je operatie gaat opstarten, even buiten het feit van of je het wil, hè. Als je nu je operatie zou opstarten om al die bordjes van 100 weer te vervangen voor 130 bordjes, tegen het tijd je het gedaan hebt, zit iedereen weer op de snelweg en weer teruggaan. Ja, zo blijven we bezig. En dan is volgens mij gewoon heel pragmatisch en praktisch iets om te zeggen van, we houden die 100 nodig totdat het wagenpark is vervangen naar emissievrije voertuigen.
Oké, interessant.
Ja.
Want ik weet niet hoe het met jullie zit. Als dadelijk alles weer mag, corona gezien, ik weet niet of ik dan de spits op ga zoeken.
Dat is nooit een goed idee geweest.
Dat is nooit een goed idee geweest. Nee, daar ben ik nooit voorstander van geweest. Maar met mij hoor ik om mij heen mensen die gaan nog even rustig hun kinderen naar school brengen. Ja. Die starten thuis op. En die gaan dan, na wat voorheen de spits was, gaan ze rijden.
Ja, ja, die discussie voer ik ook wel een aantal keer. En soms denk je van, ja, met de heel veel mensen hopen dat ze zometeen minder op kantoor kunnen gaan werken en dat ze later kunnen gaan en zo. Maar dat was eigenlijk 2 jaar geleden ook zo, hè? 2 jaar geleden zou je ook eerst je kinderen naar school kunnen brengen en daarna naar kantoor gaan. En ja, corona maakt thuiswerken allemaal makkelijker. Maar ik vraag me heel erg af, als zometeen 50% van de collega's weer op kantoor zitten, 50% van de collega's daar lekker een kliek aan het vormen zijn en elke dag met elkaar praten en kennis maken en doen, of jij dan nog lekker thuis aan het werken bent, wetende dat de helft van jouw collega's op kantoor zitten. Dus ik moet het nog maar zien dat we zometeen allemaal thuis gaan werken. Als verkeerskundige hoop ik het. Het zou echt heel goed zijn voor onze wegen, voor onze verkeersveiligheid, voor de spits, voor de doorstroming, voor alles, dat we meer thuis gaan werken. Maar ik zit nog wel een beetje in het kamp van eerst zien dan geloven.
Ja. Ja. Hoe denk jij erover, Robin?
Nou, ik denk dat er wel meer mensen zijn die thuis gaan werken. Ik hoor van heel veel mensen ook positieve ervaring erover. Als je thuis werkt, kan je ook soms meer gedaan krijgen. Je wordt minder afgeleid en dergelijke. Maar wat ik vooral van de meeste mensen hoor, is dat ze een combinatie willen doen. Deels op kantoor, deels thuis. En ook gaat iedereen 1 dag in de week meer thuis werken, dan scheelt het toch redelijk wat op het geheel. Helemaal als je wisselt welke dag het is.
Ja.
Nou, nu deed ik voor coronatijd, probeerde ik al spits te mijden. Door bijvoorbeeld meestal na de spits naar werk te gaan en ook na de spits weer naar huis. Alleen heel veel mensen, iedereen, kijk, je bent zelf de file natuurlijk, ging op hetzelfde moment reizen. Je had ook gewoon tijden dat iedereen standaard aanwezig was. Maar je merkt nu met het thuiswerken dat mensen meer gewend zijn om op andere tijden te werken, op een andere manier te werken, op een andere locatie. Dus ik denk dat het ook normaler wordt om je werktijden aan te passen naar wat je zelf prettig vindt. Natuurlijk kan het niet voor elk beroep. Sommige mensen hebben gewoon starttijden dat ze aanwezig moeten zijn. Maar als de rest van de mensen daarbuiten gaat reizen, nou, dan heb je al veel minder files.
Ja, ik denk dat dat ook een belangrijke rol voor de werkgevers is weggelegd.
Ja.
In hoeverre ga je daar, zeg maar, in maatschappelijk belang, ga je daar ook in mee? Om je medewerkers de vrijheid te geven en ook de faciliteiten om goed vanuit huis te werken en aansluiting te blijven houden met.
Ja. En nu is het min of meer verplicht, hè, om thuis te werken. En toch hoor ik om mij heen van veel mensen die bijna dagelijks niet aan thuiswerken zijn. Terwijl het eigenlijk prima kan, hè? Dan ben je een accountant en dan denk je van, nou, dat zou ook vanuit huis moeten kunnen. Programmeren zou ook vanuit huis moeten kunnen. Maar die werken toch bijna elke dag op kantoor. Dus daarom zit ik ook een beetje van, ja, ik moet nog maar zien. Dus als we nu al niet allemaal met elkaar op kantoor werken, thuiswerken, sorry. Dan vraag ik me af, ja, in hoeverre we zo meteen allemaal thuis aan het werken zijn. En de gemeenten in Nederland, die doen het wel. Die moeten het goede voorbeeld geven. Dus die medewerkers, die hebben we mee. Maar ik vraag me af, gewoon bij andere bedrijven, hoe het gaat. En ja, er is ook gewoon wel meer waarde van op kantoor werken. Dus ik moet nog maar zien dat we allemaal thuis gaan werken massaal. En wat Robin zegt, ja, die ene dag, dat is al veel winst. Maar wat als we allemaal op vrijdag niet op kantoor werken? Ja, dan heb je op maandag tot en met donderdag alsnog file.
Nou, het is hier vanuit kantoor en met name vanuit jullie ruimte kun je mooi de A2 zien.
Ja.
Nou, die wordt toch echt wel drukker elke dag.
Ja, ja, ja.
Dat is goed, gezellig goed te zien. Ja, het is heel gezellig, ja. Polonaise, maar dat doen we hier in Den Bosch niet natuurlijk.
Nu niet, nee, nu niet.
Nee, maar wat ik wel zie, ook hier bij de snelweg, is dat die vooral in het midden van de dag drukker is, vergeleken met daarvoor. Maar tijdens de spits weer iets rustiger. Ik heb ook regelmatig, als ik bijvoorbeeld een afspraak heb waarvoor ik soms wel op kantoor moet zijn, en die is om 1:00 middag, nou, dan ga ik niet 's ochtends al heen, maar dan ga ik eerst thuis werken en dan ga ik er pas later heen. Wordt door mijn reismoment verplaatst.
En dus eigenlijk ook de spits?
Ja.
Je gaf net al aan dat er buiten stikstofverbruik dat er nog een ander voordeel is aan het verlagen van de maximumsnelheid. Dus geluidsoverlast.
Ja.
Zijn er nog meer voordelen te bedenken?
Zeker. Vanuit het verkeer dan kijk je meestal naar een afweging tussen drie punten. Dat is verkeersveiligheid, dat is bereikbaarheid en dat is leefbaarheid. Eigenlijk het doel van het verkeer is natuurlijk verplaatsing mogelijk maken. Dus mensen moeten van A naar B kunnen en doe je het liefst zo soepel mogelijk, zo makkelijk mogelijk. Maar daarvoor kom je wel langs woningen, langs bedrijven en dan zorg je voor overlast. Dus je wilt ook zo inrichten dat het zo weinig mogelijk overlast geeft voor de omgeving. En het derde punt, ik zei hem al, verkeersveiligheid. Iedereen wil gewoon aankomen op zijn werk en weer thuis zonder ongevallen. Nou, die drie punten zijn gewoon het belangrijkste voor verkeer en vervoer, voor verkeerskundigen zoals wij. En voor alle drie hebben ze voordelen om de maximale snelheid te verlagen. Om te beginnen de verkeersveiligheid. Als je minder snelheidsverschillen hebt, als iedereen constant de snelheid hebt, heb je minder optrekken rembewegingen en minder ongevallen. Nou, je ziet het nu terug ook in de ongevalcijfers. Op snelwegen zijn het aantal ongevallen flink verminderd. Het totaal aantal ongevallen zien we wel een ander effect, maar er zijn meer ongevallen binnen het bouwde kom. In ongevallen met onder andere fietsers. Maar de verkeersveiligheid op snelwegen, oud-snelwegen, is wel verbeterd. Nou, het tweede is bereikbaarheid. Als iedereen met een constante snelheid rijdt, dan heb je veel minder die rem- en optrekbewegingen. En dan heb je een snellere doorstroming, waardoor het geheel beter gaat. En het tweede effect, als je langzamer rijdt, heb je minder afstand tot je voorganger. Ja, als je minder auto's op de snelweg hebt, is er dus meer ruimte voor andere auto's, waardoor de files minder zijn en uiteindelijk gewoon eerder op je bestemming bent. Dus ook voor bereikbaarheid is het beter als iedereen ongeveer hard rijdt, bijvoorbeeld 100. En als laatste, de overlast. Je hebt minder geluid, je hebt minder uitstoot, waardoor het beter is voor de omgeving en ze minder overlast hebben van zo'n snelweg. Dus er zijn veel meer voordelen om 100 km per uur te rijden en dat te houden.
En maakt het dan nog uit, Robbie, of je een auto rijdt van 15 jaar oud of een auto die net van de lopende band komt, om dat soort voordelen te gaan behalen met een maximum snelheid van 100 km per uur?
Tot op zekere hoogte, ja. Moderne auto's zijn duurzamer, stoten minder uit en maken over het algemeen ook minder herrie. Omdat ze gewoon wat moderner zijn. Uiteindelijk rijden ze wel door hetzelfde stukje landschap, waar ze hetzelfde stukje overlast kunnen veroorzaken. Ze zijn ook net zo onveilig in principe. Als jij met 130 tegen iets opbotst, dan win je het niet. Of je dat nou in een outback doet of in de meest moderne auto, je wint het niet van die boom. Is dat op een snelweg, is dat weer anders. Dan zien we wel met de elektrische voertuigen dat daar wel een kans te behalen is. Die stoten niks uit. Dus daarin heb je eigenlijk de nummer één reden waarom die 100 is ingesteld, is stikstof. Als we die reden kunnen ontnemen, zou je kunnen zeggen dat er dus de aanleiding voor die 100 die is weg. Dus ja, dan kan je net zo goed die 100 ook weg gaan doen. Dat is argument één. Maar wat je ook ziet is steeds meer zelfrijdende auto's, nog niet op de weg, maar de ontwikkeling is wel daar. En het argument is dat als je alleen maar zelfrijdende auto's op de weg hebt, dan kunnen die veel dichter op elkaar zitten. En is de doorstroming beter, ook op hogere snelheden. Maar dat is nog wel iets wat een ver weg verhaal is. Dat moet echt ontwikkelen, er moet nog wetgeving, regelgeving aan te pas komen. En dan duurt het ook nog wel een tijdje voordat jij en ik ook in zo'n auto gaan rijden.
Ja.
En niet alleen de Elon Musks van deze wereld. Maar die elektrische transitie gaat al een stuk sneller. En dat gaat eigenlijk heel snel. En dat merk je ook met de laadpalen die overal oppoppen. Dat gaat vlot. En dat zou dus de aanleiding kunnen zijn om te zeggen van ja, dat stikstofprobleem dat is er misschien niet meer. In ieder geval niet meer veroorzaakt door motorvoertuigen op de snelwegen. Dus kunnen we de 130 weer instellen.
Want dat blijft eigenlijk het hoofdargument om die maximumsnelheid laag te houden, het stikstofprobleem.
Ja, het is het argument waarom het is ingesteld. Maar vraag het aan verschillende politieke partijen wat het hoofdargument is. En je zal verschillende antwoorden krijgen. Heel veel mensen zullen zeggen van ja, die stikstof is eigenlijk een hele mooie aanleiding om te doen wat we altijd al wouden doen, maar nooit hebben kunnen verkopen. Want jij vindt het niet fijn dat jij minder hard kan rijden. Ook al is het misschien wel in het maatschappelijk belang. We hebben het nooit goed kunnen verkopen aan de wereld waarom je minder hard zou mogen kunnen rijden. Al die argumenten die Robin noemde, verkeersveiligheid, leefbaarheid, die zijn er. En die waren er eigenlijk altijd al.
Ja.
De vraag is dus van ja, als we zo meteen die stikstof uit de verhouding, uit de vergelijking kunnen halen, gaan we dan weer harder rijden? Of gaan mensen zeggen van ja, er zijn ook al die andere voordelen en we zien nu die voordelen daarvan terug. En kijk eens naar de ongevallencijfers, wat voor iets moois het gedaan heeft. Ja. En dat je dan alsnog de discussie gaat krijgen en uiteindelijk zegt van ja, we gaan het niet terugdraaien.
Ja. Ja.
Maar die argumenten zijn inderdaad altijd al geweest, die anderen. En er is ook veel meer gelobbyd om de snelheid omlaag te krijgen op snelwegen. Ook flink veel bezwaar vanuit verkeersorganisaties in 2012 tegen de verhoging van 120 naar 130. Maar het argument hierbij, wat ook duidelijk staat in het verkeersbesluit, is puur alleen vanwege die uitstoot, vanwege de stikstof. En er staat ook heel mooi bij, op enig moment kan worden besloten dat de snelheid weer kan worden verhoogd. Bijvoorbeeld in het licht van de geplande verschoning van het wagenpark, of als er andere bronmaatregelen zijn die hetzelfde effect hebben. Dus er staat wel duidelijk dat het puur alleen vanwege stikstof is. En als inderdaad, zoals je al aangaf, Robby, veel elektrische auto's zijn of een andere reden dat er minder uitstoot is, kan het weer omhoog gaan. Maar ja, dan wil ik toch zelf lobbyen. Er zijn ook nog andere voordelen van 100 km per uur. Namelijk, het is veiliger, het gaat sneller, het is beter bereikbaar over het geheel. En je hebt minder overlast voor de omgeving.
Want als ik de vraag zou stellen, 100 of 130 aan jou?
100.
En dan, wie praat er dan? Robin of de verkeerskundige?
De verkeerskundige.
En Robin? 100 of 130?
Ja, als ik zelf rij voor het individu, is het leuker, vind ik zelf, om 130 of iets harder te rijden. En het voelt ook sneller. Ik heb het idee dat ik sneller heen ga. Ook al sta ik vaker in de file, heb ik zaken verlangen. Dus persoonlijk zou ik liever 130 rijden. Maar ik weet in mijn achterhoofd dat het voor het geheel beter is om 100 te rijden.
Ik ging laatst van Hilversum naar Limburg. En ik ging heen overdag en terug 's avonds. En dan rij je ineens 130. En misschien zelfs 140. En dan voel je je echt een boefje. Ook al weet je dat het mag. Maar je rijdt op die snelweg, je rijdt 140. En je denkt van, oh, dat is stout. Dat mag niet. Het mag. Maar het voelt enerzijds hartstikke lekker. Omdat je toch even de vrijheid... En mijn auto is niet altijd best en niet altijd groot. Dus 140, dan zit ik ook echt wel richting de max van wat mogelijk is in dat ding.
En dan bedoel je 140 op de teller?
Op de teller, ja. Dus dat is dan 133 en ja, dan corrigeer je een correctie. Dus dat mag. Nee, maar dan voel je je echt... dan zit je in die auto en dan is het ook wel even lekker. En zeker als er niemand op de weg is, dan is het ook lekker. En dan denk ik dat je het algemeen altijd zou houden van in de avonduren... als er echt niemand op de weg zit. Maar als ik overdag aan het rijden ben en het is druk... dan vraag ik me toch echt af van ja, er zijn zoveel plekken... waar mensen aan het in- en uitvoegen zijn... waar er nieuw verkeer op de weg bij komt... waar mensen aan het inhalen zijn... dat ik denk van ja, ook al zou ik hier 130 mogen... wat zou nou de toegevoegde waarde zijn? Dus ook ik 100. En ik denk zowel als verkeerskundige als ook gewoon persoonlijk. Ook al is het 's avonds juist wel leuk af en toe. Maar ja, als je echt plezier wil hebben met je auto... dan moet je niet dat op de openbare weg gaan doen.
Nee, dat is ook wel waar. Nou, ik had toevallig vandaag opgezocht. Nou, niet geheel toevallig natuurlijk. Ja. Ik wist dat we het hierover gingen hebben. Maar Google Maps houdt er ook rekening mee.
Ja.
Met de maximumsnelheden. En dat verbaast me wel. Stel dat ik nu op dit moment naar Maastricht zou rijden vanuit hier. 1 uur en 32 minuten. En dan heeft dat niks te maken met drukte op de weg. Maar puur en alleen de maximumsnelheid. Maar als ik vanavond om 7 uur zou vertrekken, 1 uur en 15 minuten. Het scheelt gewoon 17 minuten van hier naar Maastricht.
Ja.
Ik vind dat best veel.
Ja.
Hoeveel procent hebben we het dan over?
Oeh.
Ja, dan moeten we gaan hoofdrekenen met z'n allen. Dat is van 6 kwartier naar 7 kwartier.
Het is ongeveer 20%.
Ja. Nee.
Nee, van 6 kwartier naar 5 kwartier. Ja. Dus dat is 1 zesde, dus dat is 17,5%.
Ja. Nou, dat is toch...
Ongeveer.
16,6 toch?
Ja, zo, ongeveer.
Dus stel verkeerskundige aan het hoofdrekenen. Dat, we hadden een wiskunde-expert uit moeten nodigen.
Ja, iedereen vergeeft het ons.
Probeer het eventjes voor mezelf duidelijk te maken... van over hoeveel hebben we het dan precies? Van een kwartier, ja, een kwartier, op anderhalf uur.
Als deze aflevering nou een half uur duurt dadelijk...
Ja.
Dan zou je heen en terug zou je gewoon deze aflevering nog kunnen luisteren.
Ja, respect als je dat doet.
Maar je zou hem af kunnen luisteren, zeg maar, doordat je minder hard rijdt.
Ja. En wat je zegt, hè, dat is dus deels omdat er geen verkeer op de weg is. Want als het gewoon druk op de weg is, dan ga je die 130 niet standaard trekken. Dus dat moet je ook meenemen. Nou, als je daar nog eens 5 minuten op pakt, dan is het alweer minder, zeg maar. Maar ja, natuurlijk, 130 is sneller dan 100.
Ja. En helemaal als je een helemaal lege snelweg hebt, dan gaat 200, gaat ook sneller.
Dat is correct. Maar moeten we dan 200 gaan rijden, net als in Duitsland? Ja.
Het verschil is inderdaad als er wel verkeer op de weg is. Dat je het snelheidsverschil hebt en dat wel files veroorzaakt.
Ja.
Maar dat is wel een interessante, want ik vind in Duitsland... 200 zul je me niet zo heel snel zien rijden. Maar die snelwegen die nodigen wel uit om eventjes door te
trappen. Ja.
Zijn de snelwegen in Nederland daar überhaupt wel geschikt voor?
Dus ze zijn er niet op ontworpen, nee. Ze zouden een stukje breder mogen. Ik denk dat in heel veel plekken van Nederland... Ja, inderdaad, je bochten. Ik denk dat heel veel plekken van Nederland ook gewoon te druk is. Het zal in het Ruhrgebied net zo zijn. Ik ben geen expert van de Duitse snelweg, maar ik weet ook niet of je binnen het Ruhrgebied tussen alle steden in ook onbeperkt snel mag.
Volgens mij in het Ruhrgebied bijna niks.
Nee, hè? En dat is eigenlijk het driekwart van Nederland is Ruhrgebied druk. Dus dan, ja, volgens mij zijn er maar een bepaald aantal snelwegen in Nederland waar het echt zou kunnen. Niet in de Randstad in ieder geval.
Nee, nee, je ziet wat je ziet in Duitsland bij de snelwegen waar je geen snelheidslimiet hebt. Dat zijn gewoon lange snelwegen met minder afslagen, zodat je ook gewoon die snelheid kan halen en minder vaak invoegend en uitvoerend verkeer hebt. En dan zou het meer kunnen. Maar Nederland is gewoon te klein voor te veel afslagen, te veel verkeer.
Ja, dus we houden het gewoon nog eventjes op 100 kilometer per uur.
Ja, nog één ander punt ook even aanstippen. En dit vind ik een hele interessante. Is eigenlijk wat je net al zei, van als je elektrische voertuigen hebt, dan zou je weer sneller kunnen rijden als je kijkt naar uitstoot.
Ja.
En ik vind het heel gek dat het nu niet helemaal eerlijk is. Want sommige mensen hebben gewoon met opzet een zuinigere auto gehaald. Zodat ze minder uitstoot hebben. Zodat ze minder stikstof in het milieu stoppen. Maar die mogen ook maar 100 overdag. Terwijl iemand die een Hummer heeft gekocht of een Dodge Ram of iets anders, die mag ook s'avonds ineens 130. Terwijl die 100 overdag, dus al meer uitstoot dan iemand anders 130 met een zuinige auto.
Maar waar pleit je dan voor? Pleit je er dan voor dat elektrische voertuigen overdag 130 mogen? Of dat niet-elektrische voertuigen, de Dodges en de Hummers en de Mustangs van deze wereld, s'avonds ook maar 100 mogen?
Nou, ik denk dat meerdere snelheidslimieten voor een ander type auto,
precies,
dat dat niet handig is.
Nee.
Dat is onduidelijker en het is gevaarlijker. Maar het is wel interessant om nog even over na te denken.
Ja.
Als je thuis luistert dit, wat voor auto heb jij? Wat vind jij dat hiermee moet gebeuren?
Ja, ik vind het ook wel interessant, want ik zat net wel, want ik vroeg aan jou, heeft het effect of een auto van 15 jaar oud of een auto die net, een elektrische auto, hoewel een Dodge bij wijze van spreken ook net van de fabrieksband af kan rollen. Het heeft eigenlijk helemaal geen nut om een leuke auto te rijden hier in Nederland.
Nee.
Maar gas geven mag toch niet?
Nee, mijn vader heeft een 6e midlife crisis. En die heeft nu een Mustang Convertible gekocht.
Groot gelijk heeft hij.
Ja, maar wat moet je ermee?
Ja.
Ja.
Naar Duitsland dus.
Ja, ga je 100 rijden op de rechterbaan. Lekker man. Met je klep open.
Ja.
Ik vraag me af. Volgens mij kan je beter in een Passat rijden.
Maar wel een nieuwe Mustang of een oude?
2015.
2015. Ja. Die moet je wel uit de kooi laten.
Ja, 300 pk. Dat ding kan 130. Dat lukt wel.
Ja.
Maar ja, wat moet je ermee?
Ja.
Verzekering betalen.
Verzekering betalen en naar kijken.
En naar kijken.
Ja, dat kan leuk zijn.
Ja, zonde. Ik wil je hartelijk danken. Bedankt voor deze frisse blik op de weg.
Ook bedankt. Leuk om te doen.
En ik zie jullie graag op de snelweg, als je me bij kan houden.